Zouden er niet juist extra veel mensen vermoord worden in de lockdown, denk je?
Dit is wel heel deprimerend.
Al sla je me dood. Welkom bij aflevering 8 van Al sla je me dood. Vandaag gaat Sylvia jullie een verhaal vertellen over een kannibaal. En dat is op mijn verzoek, dus sorry alvast. Het is allemaal mijn schuld. En omdat we het hierover hadden, moest ik eigenlijk ook weer denken aan iets wat ik zelf had meegemaakt. Zal ik dat vast vertellen, Sylvia? Sylvia knikt nu heel driftig naar mij. En dat is omdat we proberen dat we niet meer zoveel door elkaar heen praten, omdat we natuurlijk vreselijk professioneel moeten zijn. Oké. Ik woonde nog niet zo lang in het huis waar ik nu woon, toen ik op straat bij de fietsen een man tegenkwam, een buurman. En nou, ik denk altijd, je moet altijd heel aardig en vriendelijk tegen je buren zijn, want...
Ja, yeah, you never know wanneer je ze nodig hebt voor een kop suiker.
Ja, bijvoorbeeld. In ieder geval, toen dacht ik, oh, nou, ik ga even deze man begroeten en zo, want dat vind ik dan sympathiek. Nou, en dat was allemaal prima, maar toen daarna kwam ik hem eigenlijk best wel vaak tegen op straat. En kreeg ik een beetje gekke vibes van hem. Dus dan ging ik altijd wel een soort van heel kort groeten, maar dan verder niet echt iets tegen hem zeggen.
Was het wel een buurman?
Het was wel een buurman. En toen ging hij ook tegen me zeggen dat hij verliefd op me was.
Oh. Hoe ziet deze... Wat voor een buurman is het? Want in mijn hoofd is het een soort van oude man.
Deze man is denk ik in de 40.
Oké.
En ik heb hem ook wel eens op straat zien ruzie maken midden in de nacht. Dat hij een andere buurman bedreigde.
Dus jij dacht, nou, deze man moet ik te vriend houden.
Maar dat ontdekte ik natuurlijk later pas allemaal. Okay. Maar toen had ik dus heel vriendelijk tegen hem gedaan. En toen dacht hij dat ik ook op hem verliefd was. Want waarschijnlijk groet niemand hem ooit. Omdat hij altijd er heel zagrijnig en boos uitziet.
Yeah.
Maar ik dacht natuurlijk, hij ziet er zo agressief uit. Hij moet een beetje liefde in zijn leven. Dus ik ga heel aardig tegen hem doen. Want dat is hij niet gewend. Toen zei de buurman dus dat hij verliefd op me was. En toen dacht ik, oh, ja, moet ik even wegwezen. Dus toen ging ik hem toch maar een beetje negeren voortaan.
Ja.
Maar toen kwam ik erachter dat hij recht tegenover me woont.
Maar ook op dezelfde verdieping?
Ja.
Oeh. Heb jij wel altijd je gordijnen dicht als je
nee.
je omkleedt?
Natuurlijk niet. Want ik denk altijd, interesseert me geen zak als iemand me even naakt ziet. En die vindt dat heel spannend, dan heeft iemand een leuke dag. Maar ja, niet deze buurman. Dat vond ik toch niet zo'n goed idee. Dus nu moet ik wel altijd mijn gordijnen dicht als ik me omkleed.
Ja, nou, toen ik dus voor het eerst uit huis woonde, om mijn 17e, woonde ik een soort van studentenhuis. En daar woonde ook iemand echt recht tegenover mij die zo bij mij naar binnen kon kijken.
Ja.
En dat was ook echt een enorme creep. En die werd ook verliefd op mij, omdat hij dacht dat ik alles wat ik zeg maar in mijn kamer deed voor hem deed. Als een soort van private show. Dus toen op een gegeven moment, toen ging hij allemaal brieven naar mij schrijven. En hij was echt heel naar en agressief. Dus toen ging ik ook altijd mijn ramen dicht doen. En op een gegeven moment hadden vriendinnetjes en ik allemaal een soort van briefjes op de ramen gehangen. Zo heel groot, zo van fuck off, dit is niet voor jou, weet je wel.
Dat vond hij natuurlijk eigenlijk heel leuk, waarschijnlijk.
Ja, waarschijnlijk wel. Maar nu we het toch hebben over creepy mensen die we tegenkomen, die dan ineens verliefd op ons worden en wij denken, what the fuck? En die gewoon hele werelden hebben in hun hoofd waar die niet gebaseerd zijn op de realiteit. Ik heb een leuk verhaal voor jou. Ik
wat
ga
dan?
Wel echt heel even een trigger warning hiervoor zetten, want okay. Het is behoorlijk gruwelijk en niet echt voor de faint-hearted. Dit is op jouw verzoek, want jij wilde heel graag een verhaal over een kannibaal.
Ja, klopt.
En je wilde ook heel graag een keertje niet naar de Verenigde Staten.
Klopt
ook. Het land van de creepies.
Ja, want ik dacht, er zijn meer landen waar ook creepy dingen gebeuren.
Ja, en moeilijker te researchen als je niet de taal spreekt, moet ik zeggen.
Nou, dat is dan een extra uitdaging voor jou.
Ja, maar dit is wel een vrij bekend verhaal. Er zijn ook wat documentaires over gemaakt. Waaronder is er een documentaire van Vice. Dat heet Interview with a Cannibal. Waarin de beste man zelf aan bod komt en in geuren en kleuren vertelt wat hij allemaal gedaan heeft. Maar wat ik het interessantste vind om... Nou, ik ga gewoon eventjes het verhaal vertellen.
Doe het.
Issei Sagawa was geboren op 26 april in 1949 in Kobe, Japan, in een zeer rijke familie. Zijn vader Akira was een erg rijke en machtige zakenman die als president bij een bank werkte. En zijn grootvader was een soort van eindbaas bij een nationale krant, de Asahi Shimbun. Maar een beetje de gist hiervan is dat hij in een heel erg machtige en rijke familie behoorde. Zowel in de financiële wereld als in de media hadden ze zeg maar een beetje voet aan de grond daar. En Sagawa had naar zijn eigen zeggen een hele prettige jeugd. Maar hij was heel erg prematuur geboren. En het verhaal gaat dat hij zo klein was dat hij in de palm van een hand paste. Daardoor had hij natuurlijk ook allerlei gezondheidsproblemen zijn hele jeugd. Hij had een soort van ziekte aan zijn darmen. Dat is denk ik, dat vond ik wel interessant, zeg maar, omdat hij later kannibaal wordt.
Ja, ik moet hier meteen ook een beetje om lachen. Ja. Wat natuurlijk heel erg is, maar...
Hij was heel ziek toen hij echt net geboren werd. Hij werd wel beter. Maar hij bleef altijd heel erg fragiel. Heel erg klein ook. Hij was nog net geen 1,50 meter. En hij had een klein piepstemmetje. En hij was een beetje, zeg maar, in zichzelf getrokken en zo als kindje. Maar hij was ook heel erg slim. En terwijl hij opgroeide, had hij een hele prettige jeugd. Zijn ouders waren heel lief voor hem. En hij was natuurlijk heel rijk, dus het was allemaal heel fijn thuis. Maar hij groeide zich op heel erg bewust zijnde van zijn uiterlijk. En dat hij dus zo klein en fragiel was. En daardoor niet heel erg aantrekkelijk was voor vrouwen. En hij kreeg, zodra hij seksueel een beetje begon te ontwikkelen... kreeg hij eigenlijk al meteen een fascinatie met lange westerse vrouwen. Van die Nordic-achtige figuren.
Wat is Nordic? Is dat niet ook heel blond?
Ja, een soort van Scandinavisch, groot, atletisch. Nou ja, naar eigen zeggen kreeg hij ook al meteen hele rare associaties met seks. Het was nooit, zeg maar, gezond. Hij deed hele rare dingen met dieren. Ik ga niet zeggen wat, want dat vind ik een beetje goor. Maar hij begon zich, zeg maar, een beetje gefascineerd te raken met dieren. En hij heeft zelf ook gezegd dat hij een keer, dat hij heel erg met het dijbeen van andere kinderen, dat hij dat ook allemaal heel erg... aantrekkelijk vond en interessant.
Maar toen dus hij een kind was.
Echt, zeg maar, als je een tiener bent en je begint je voor het eerst bewust te worden van seks en wat dat is en wie jij bent en wat je fijn vindt en mooi vindt. Echt vanaf het begin zat het al een beetje scheef.
En weten we nog, want hij zegt dus zelf dat hij een gelukkige jeugd heeft gehad. Nou, daar geloof ik natuurlijk helemaal niks van. Maar weten we daar nog iets meer over wat er misgegaan is?
Nee. Ja. Het is weer die vraag van, word je zo geboren of word je zo gemaakt?
Maar daar hebben we toch dus eigenlijk te weinig informatie over om dat goed te kunnen beantwoorden.
Ja, toen hij ging studeren aan de Wako Universiteit in Tokio, hij studeerde Engels, raakte hij enorm geobsedeerd door een Duitse vrouw die hem de Duitse taal leerde. En hij begon haar te volgen en toen begon hij fantasieën te krijgen over het opeten van haar. Hij vond haar namelijk zo begeerlijk. En ze had natuurlijk al die kwaliteiten die hij niet had. Zeg maar gewoon heel lang zijn en sterk en gezond en energiek. En hij dacht als hij dat haar kon opeten, dan kon hij ook zeg maar wat van die energie van haar in zich nemen. En misschien werd hij dan ook groter en langer en energieker en mooier.
Oh ja. Oh, opeens begrijp ik het ook een beetje.
Oeh, echt?
Dat je dan iemand wil zijn, dus dat je dan, als je diegene opeet, dat je al die kwaliteiten krijgt. Zoals mensen ook zeggen dat je van vlees eten sterk wordt of zo, weet je wel?
Ja. Nee, ik kan het toch niet echt begrijpen. Als ik mensen heel erg mooi vind, dan wil ik daar juist naar kijken en dichtbij in de buurt zijn. Maar ik wil hem niet opeten.
Nee, ik zou dat ook zelf niet willen.
Nee, dat we dat eventjes duidelijk hebben.
Dat is wel helder. Ik wil op zich niemand opeten.
Wij willen niemand opeten.
Maar soms zeg je dat ook tegen mensen, toch? Bijvoorbeeld over een kindje of zo kun je dat zeggen. Oh, die is zo cute, ik wil hem opeten.
Ja. Dat schijnt echt een soort van psychologisch fenomeen te zijn, hè? Dat je kleine babytjes echt wil opeten. Maar
zijn er ook mensen die dat ook echt dan doen?
Ik denk het niet. Maar het is meer zo van dat je dan allemaal kusjes geeft. En ja. Zo. En ik gaat snuffelen.
Maar dat is ook eigenlijk een soort opeten als je de hele tijd allemaal kusjes geeft.
Ja. Dat gevoel snap ik wel heel goed.
Ja, dus dan misschien is wat hij voelde gewoon dat, maar dan doorgeschoten.
Mm. Ja, maar je weet nog niet hoe doorgeschoten.
Oké, ja, ik ga eerst nog even naar je luisteren.
Hij was dus helemaal gefascineerd door die Duitse vrouw. Hij kwam erachter waar ze woonde. En op een avond klom hij door haar open slaapkamerraam. Want het was zomer en heel warm. En die vrouw lag naakt te slapen. En hij klom daar naar binnen en hij had het plan om haar met een paraplu te slaan en dan haar op te eten.
Met een paraplu?
Ja, hij had het niet heel erg gepland. Hij ging dat raam binnen, hij zag een paraplu staan en hij dacht, ja, ik ga haar daarmee vermoorden en dan ga ik haar opeten. Maar hij is natuurlijk 1,50 meter en die vrouw was heel lang en sterk. En die werd wakker en die begon zo te gillen en te vechten dat hij enorm schrok en wegrende.
Heeft hij de paraplu meegenomen?
Nou, vraag het hem. Ik weet het niet.
Oké.
Maar goed, dat was zeg maar zijn eerste plannetje om iemand echt te vermoorden en op te eten. Dat falikant mislukte. Maar die obsessie met die mooie lange vrouwen, die bleef. En het willen opeten van die vrouwen vooral.
En had die vrouw hem wel herkend? En was er dan daarna nog iets gebeurd?
Ja, hij was opgepakt door de politie, okay. De Japanse politie. En hij was aangeklaagd voor poging tot verkrachting. Omdat de politie had gezegd, ja, ik wil haar opeten. En de politie dacht, haha, ja, nee, je wil haar gewoon, zeg maar, verkrachten.
Ja, dat is een heel poëtische beeldtaal of zo, dachten ze.
Ja, ja. Maar ik weet niet, hij is volgens mij niet de gevangenis ingegaan. En ik denk dat... Daar kon ik niks over vinden over enige straf die hij gekregen had. Dus ik denk dat zijn rijke familie hem waarschijnlijk gewoon een beetje geholpen heeft daar. Want fast forward naar 1981 en Sagawa, toen 32, studeerde al een aantal jaar verder in Parijs. En hij ontmoette daar de 25-jarige Nederlandse studenten, René Harteveld. René was ontzettend intelligent. Ik las ergens dat ze naast Nederlands ook vloeiend Frans en Duits sprak. En ze studeerde in Parijs aan de Sorbonne Universiteit met het doel om haar doctoraal te halen in Franse literatuur. En ze was naast slim ook bloedmooi en erg lang.
Uh-oh.
Met die Nederlandse genen. En ze was ontzettend aardig tegen Sagawa. Ze vond hem intelligent en een goede gesprekspartner. En ze raakte bevriend. En ik kan me dat best voorstellen als je in het buitenland gaat studeren, dat je dan juist uit jouw bubbel wil. En juist allemaal mensen van andere culturen en andere... groottes en lengtes en gewoon hele andere mensen om je heen wil hebben. Om daar, weet je wel, wat meer te leren over de wereld en daar gesprekken over te voeren. En Sagawa was natuurlijk heel erg intelligent en schijnbaar ook een hele goede gesprekspartner. Okay. Dus zij raakte bevriend en voor René was dit heel onschuldig. Ze nodigde hem een paar keer uit voor thee bij haar thuis en ze gingen een keer naar een concert. En ze gingen ook een keertje uit naar een club en daar dansten ze samen. Maar Sagawa, die kreeg hier hele andere ideeën bij. En die dacht, oh, zo'n mooie vrouw die mij eigenlijk gewoon aandacht geeft. En die met mij wil dansen en me uitnodigt op de thee, weet je wel. Weet je wel, misschien vindt ze me toch aantrekkelijk. Dus hij kreeg hele andere ideeën erbij. En zo langzaam begon het idee bij hem te ontstaan dat hij haar toch wel echt heel graag wilde opeten.
Oh ja.
Op 11 juni 1981 had Sagawa een smoesje bedacht om René bij hem thuis uit te nodigen. Namelijk dat hij hulp nodig had voor een opdracht... Duits, waar zij heel vloeiend in was.
Wat deed hij in Parijs?
Hij studeerde Engels, geloof ik, maar ook talen dus.
Ja, en ze kenden elkaar dan van de universiteit.
Ze kenden elkaar via via, omdat ze daar allebei studeerden. Ja. Hij had haar gevraagd om hem te helpen met een opdracht Duits. En iets over dat hij een gedicht moest voordragen. En dat zij dat dan voor hem op een cassette recorder zou inspreken. Zodat hij dat dan kon oefenen, zodat hij dat dan goed kon voordragen.
Oh ja.
Dus hij had ook een cassette recorder.
Zij was niet verliefd op hem. Zij wilde gewoon aardig doen tegen hem.
Ja, en zij was gewoon, ja, had gewoon een heel groot hart. En zoals ik al zei, wilde gewoon vriendelijk zijn en mensen leren kennen. En die dacht, ja hoor, ik help je wel met je werkstuk. Dus zij ging naar hem toe, naar hem thuis toe. En ondertussen had Sagawa al het een en ander voorbereid.
Oh nee.
Want hij wilde die avond zijn grootste fantasie waarmaken.
Oh, jezus, en hij had honger.
Het opeten van een mooie vrouw. Hij had een pistool gekocht.
Oh, wauw.
En hij had in de thee van René had hij wat whisky gegooid om haar zeg maar een beetje losser te maken. En toen hij dacht dat ze wel een beetje meer in de stemming was, ging hij haar vertellen dat hij heel erg verliefd op haar was.
Ja, dus dat wilde hij ook. Hij wilde wel ook eigenlijk nog dat zij ook verliefd op hem was.
Ja, maar hij had toch al wel het plan om haar te vermoorden en op te eten. Dus ik weet niet hoe in zijn hoofd dat dan zou uitpakken. Maar hij dacht, oh, er is nog wel een kans dat zij mij ook leuk vindt. Dus misschien mag ik gewoon een hapje uit haar nemen.
Ja, precies. Denk je dat hij dat dacht? Dat hij misschien. Dacht, misschien zegt ze wel, oh, ik ben ook zo verliefd op jou. Wil je me anders niet opeten?
Ja, misschien.
Okay, maar goed. Dus hij had whisky in de thee?
Ja, hij ging haar vertellen dat hij verliefd op haar was. En René, die was natuurlijk gewoon een normaal mens. En die zei, ja, het gevoel is niet wederzijds. Ik wil gewoon vrienden met jou zijn. Dus Sagawa zei, oké, maar wil je me nog wel helpen met mijn Duits? Nou ja, dat, omdat zij natuurlijk gewoon een aardig persoon was, deed zij dat. Dus hij had haar op een stoel zitten en hij gaf haar een Duits boek om voor te lezen in die cassette recorder. Dus die liep, echt. En toen ging hij achter haar staan en toen schoot hij haar in haar nek.
Met dat pistool?
Met het pistool.
Maar dus, dat is dus opgenomen?
Ja. En ze viel van haar stoel af en, nou ja, bloed overal. En Sagawa, die kon eigenlijk helemaal niet goed tegen bloed. Daar werd hij heel misselijk
en
van.
En was ze meteen dood ook? Of
ik denk wel.
Ja.
Dus hij probeerde eerst nog al het bloed op te ruimen, maar na een tijdje gaf hij het op, want er was zoveel bloed.
Hij kon niet tegen bloed?
Nee.
Ik heb hier geen woorden voor.
Hij deed die avond deed hij echt hele verschrikkelijke dingen. En ik ga het even kort benoemen. Mm-hmm. Maar als je dit dus niet wil weten, spoel het even door. Een minuutje of twee. René was dood en hij kleedde haar lichaam uit. En met een mes sneed hij stukjes vlees van haar af. Eerst haar borst en haar neus. En dat begon hij op te eten.
Rauw.
Ja. Daarna sneed hij haar in meerdere stukken. En sommige at hij rauw op. En sommige bewaarde hij in zijn koelkast. En op een moment ging hij ook het even bakken. En deed hij er wat mosterd op. En terwijl hij dit alles deed, maakte hij de hele tijd foto's van alles. Van zichzelf, van het lichaam. En hij sprak ook in die tape recorder van alles in. Over hoe hij dacht en voelde.
En hoe voelde hij zich?
Hij was voornamelijk aan het praten over hoe bepaalde stukjes lichaam proefde.
Oh ja, als een soort culinair recensent.
Een soort van, dit is echt heel gruwelijk, maar hij verkrachtte haar dode lichaam.
Terwijl er al stukken afgesneden waren.
En toen hij zeg maar echt heel erg moe werd van al deze inspanning, toen ging hij slapen en nam hij de rest van haar lichaam mee naar bed. De volgende dag vond hij eigenlijk dat het lichaam nog niet heel erg vies rook, dus hij ging verder. Het was nog niet bedorven genoeg voor hem. Dus hij ging door met gewoon allerlei stukjes lichaamsdelen proeven. En dingetjes in de koelkast leggen en zo. En na een tijdje begonnen er vliegjes te komen en begon het allemaal niet meer heel erg lekker te ruiken. Dus dat was voor hem een teken dat het zijn hele fantasie nu echt voorbij was. En hij zou haar lichaam ergens moeten wegdoen. Dus hij sneed haar verder in stukken en stopte haar lichaam in een koffer. En toen nam hij een taxi naar Bois de Boulogne. Dat was een park tegenover zijn universiteit. En daar liet hij de koffer achter.
Wow.
Heel erg doordacht was het niet.
Dus die vrouw zat gewoon in een wat er nog over was. Paste in één koffer.
Ja.
Oh.
Nou ja, er staken nog wel zeg maar wat lichaamsdelen uit. Dus al vrij snel zagen mensen dat. En de politie werd gebeld. En die deed de verschrikkelijke vondst van wat er over was van René's lichaam in de koffer. En ondertussen ging Sagawa naar huis. En daar ging hij gewoon verder met het opeten van wat hij in zijn koelkast had liggen.
Oh ja, wat hij bewaard had.
Ja. Maar goed, de politie die vond die koffer en die kon het al vrij snel terugleiden naar Sagawa. En ze stonden bij hem op de stoep met een huiszoekingsbevel. En in de koelkast deden ze de gruwelijkste vondst van alle verschillende stukjes vlees. En ze arresteerden Sagawa meteen. En hij bekende ook meteen. En hij bekende niet alleen, hij wilde heel graag vertellen over alles wat hij had meegemaakt. En hoe het smaakte en hoe het proefde. En echt in geuren en kleuren tot in de kleinste detail. Precies wanneer hij wat gedaan heeft. Oh. Dat heeft hij allemaal meteen bekend en verteld.
Je lijkt ook een beetje alsof hij misschien wel gepakt wilde worden. Omdat hij graag dit met de wereld wilde delen eigenlijk. Wat hem dus dan eigenlijk gelukt is.
Ja.
Ja, misschien vindt hij het eigenlijk ook heel leuk dat wij deze podcast over hem maken.
Ik denk het wel.
Kut.
Sorry. Doordat hij dus zo open was over alles, vonden de Franse justitie en de artsen die hem onderzochten, vonden dat hij gewoon gestoord was. Hij was niet toerekeningsvatbaar en had duidelijk mentale gezondheidsproblemen en psychoses en wat dan nog. En ze vonden dat hij in een instelling thuis hoorde en niet in de gevangenis.
Oké. Okay.
Dus hij werd veroordeeld voor onbepaalde tijd in de Paul Guillard instelling. Dat is een soort van een mental health hospital, noem je dat in Nederlands?
Een psychiatrische inrichting?
In een artikel in het Noord-Hollands Dagblad was een interview met de halfbroer van René, Ben. En die beweerde dat de president toenertijd, heette Mitterrand, eigenlijk geen ruzie wilde met een machtige en rijke familie van Sagawa. Oh. En dat hij hem daardoor dus ontoerekeningsvatbaar had verklaard, in plaats van naar de gevangenis gestuurd. Al vrij snel, in 1984, lukte het Sagawa's vader, Akira, om hem naar Japan over te laten komen en daar de rest van zijn straf uit te laten zitten in een Japanse psychiatrische inrichting. Maar eenmaal in Japan vonden eigenlijk de psychiaters daar dat Sagawa helemaal niet mentale gezondheidsproblemen had of ontoerekeningsvatbaar was. Zij vonden eigenlijk dat hij in de gevangenis thuis hoorde en niet in een inrichting. En dat hij gewoon volledig bij kennis was en wist wat hij deed.
Ja.
Dus zij waren het helemaal niet eens met de Franse beoordeling. En ze konden hem niet nog een keer opnieuw berechten daarvoor. Omdat je zoiets hebt als, dat hebben we al een keer eerder behandeld, Double Jeopardy.
Dat geldt dus ook tussen landen. Of zo.
Ja, schijnbaar. Je mag gewoon niet voor dezelfde misdaad twee keer veroordeeld worden. Dus zij konden er verder helemaal niks mee. Maar die psychiaters daar in het Matsusawa ziekenhuis in Tokio, die vonden eigenlijk dat hij daar niet kon blijven, omdat hij dus geen gezondheidsproblemen had, geen mentale gezondheidsproblemen had.
Maar dat is ook een beetje raar. Zijn zij misschien ook beïnvloed door die familie? Want iemand die een meisje heeft opgegeten, hoe kun je er nou van zeggen, nou, deze persoon is mentaal echt top, helemaal gezond.
Ja, ik zou ook... Ik weet niet. Ik snap wel enorm die teleurstelling om hem niet in de gevangenis te zetten.
Ja.
Daar hoort hij gewoon.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat... Ik bedoel, hoe hij zich gedraagt is niet heel erg het teken van een normaal persoon.
Precies.
En daar ligt ook die grens dan, hè. Van, wist hij waar hij mee bezig was? Of had hij echt een soort van psychose?
Ja, oké.
En was
maar...
hij helemaal in zijn eigen wereld en kon hij dat helemaal niet voorzien verder?
Maar ook als je precies weet waar je mee bezig bent, dan ben je toch nog steeds mentaal niet echt helemaal in orde.
Maar waar ligt die grens tussen je bent toerekeningsvatbaar, je bent verantwoordelijk voor je daden, of
ja, dat is sowieso
je bent zo ziek dat je gewoon geen controle meer over jezelf hebt. Ik denk
precies.
In dit geval is hij gewoon gek, maar hij wist wel waar hij mee bezig was.
Ja, dat denk ik ook.
Maar goed, dus na 15 maanden in het Matsusawa ziekenhuis in Tokio te hebben verbleven, verklaarden de artsen hem daar gezond. En toen mocht hij gaan en staan waar hij wilde.
Want hij kon dus ook niet meer de gevangenis ingezet worden.
Nee.
Ja. Jezus!
Ja, dus na 5 jaar, na de meest gruwelijke daad ever, was hij een vrij man.
Oh my god. Hoe kan dit?
Mm.
Dat is dus, die Franse rechters hebben eigenlijk deze fout gemaakt. Of dus misschien onder druk inderdaad van zijn familie.
Ja,
of van
de
president.
Fout was misschien inderdaad dat hij naar Japan terug mocht gaan. Omdat ze hem daar hebben een soort van vrijgesproken bijna. Terwijl hij misschien in Frankrijk wel voor langere tijd in die inrichting had moeten verblijven.
Ja, maar er is hier wel ergens iemand heel erg bedreigd door de familie van deze man, toch?
Ja, het kwam zo naar voren dat die mensen zo rijk en machtig waren, dat het niet anders kan dan dat daar een soort van handje in mee heeft gespeeld ergens.
Ja.
Nou, na zijn vrijlating werd hij een soort van mini-celebrity in Japan en daarbuiten.
Wat hij dus ook eigenlijk wilde.
Wat hij eigenlijk misschien wel wilde. Want hij vond het zo fijn om daarover te praten. Hij deed ontzettend veel interviews en vertelde, weet je wel, gewoon alles vertelde hij over zijn misdaden. En hij heeft er zelfs een boek over geschreven, wat ik ook echt niet snap dat dat kan en mag. Dat je een boek mag schrijven over een misdaad die jij begaan hebt. En heeft ook andere boeken geschreven over andere misdaden, waar hij niks mee te maken heeft. Maar
en heeft hij daarna meer mensen opgegeten?
Nee.
Maar weten we dat zeker?
Nou, alles wat ik kon vinden niet. Hij was dus zo beroemd geworden en de politie zat zo bovenop hem, want dat ook iets wat hij zelf zei, dat hij nergens heen kon gaan zonder dat hij geschaduwd werd door een of andere politieagent. Want iedereen weet dat hij een moordenaar en een kannibaal is, dus ze lieten hem echt niet zomaar eventjes een ding doen daar.
Oké, dat is wel
handig. Ze werd heel erg in de gaten gehouden.
Oh, dat doen ze beter dan dat ze in Nederland bij Willem van Eyck deden in onze eerdere aflevering.
Ja. Hij was heel eventjes een mini-celebrity, maar dat ging ook al vrij snel voorbij na een paar jaar. En toen gingen mensen eigenlijk, toen die eerste fascinatie voorbij was, bleef er alleen maar een soort van gruwel over voor hem. En niemand wilde meer zijn boeken uitgeven. Hij kon natuurlijk geen baan vinden. Niemand wilde hem. Ik had ergens iets gelezen over dat hij een keer had gesolliciteerd bij een universiteit onder zijn echte naam. En dat die persoon daar zo onder de indruk was dat hij zo eerlijk was over wie hij was. Dat hij hem een baan had aangeboden.
Oh.
Maar dat toen de studenten zo in protest gingen daartegen, dat hij uiteindelijk toch niet daar mocht werken. Maar echt. In 2005 overleefden zijn ouders. En die bleken inmiddels enorme schulden te hebben die Sagawa moest afbetalen. Dus daarna leefde hij ook in enorme armoede en in hele slechte gezondheid. En in het Vice interview zegt hij dat hij uiteindelijk, na al die jaren, heeft hij heel erg gespijt van zijn daden, omdat hij nu met de consequenties ervan moet leven.
Oh.
En die consequenties zijn dat hij dus arm is en in slechte gezondheid woont, leeft.
Oké.
Dus niet echt de consequenties van je daden.
Nee, is niet echt spijt.
Zelf zei hij, dat vond ik wel een interessante quote om erbij te vermelden uit het Vice interview dus. Misschien kom ik wel van een andere planeet en ben ik op de aarde gevallen. Ik kom vast uit een plaats van kannibalen en ik ben de enige van mijn soort die op aarde woont.
Oké, dus hij wil gewoon heel graag heel bijzonder en speciaal zijn. Uniek sneeuwvlokje.
Mm-hmm. Ja.
Maar hij leeft nog steeds. Maar hij is dus nu heel arm.
Ja. En
gelukkig
het is heel verschrikkelijk geweest voor haar familie natuurlijk. Om niet alleen dat ze op deze wijze hun geliefde dochter en zus en vriend en vriendin kwijt zijn geraakt. Maar ook dat ze niet de gerechtigheid kregen.
Ja, dat lijkt
voor,
me ook echt
voor haar moord.
Ja.
En niet alleen dat, maar dat Sagawa daarna een soort van mini-celebrity was die overal zijn verhaal mocht doen.
Ja. Ja, en dat dus haar verhaal eigenlijk niet bekend is.
Ja.
Wie zij was.
Ja. In een artikel in dus het Noord-Hollands Dagblad, waarin de halfbroer van René werd geïnterviewd, zei hij dat dit extra pijnlijk was voor de moeder van René. Want die was tijdens de Tweede Wereldoorlog, had ze in een Jappenkamp gevangen gezeten. Dus dit was een extra trauma voor haar om nu ook weer de hele tijd, zeg maar, de Japanse persen en ja, die dingen over haar heen te krijgen. En allebei haar ouders zijn nu overleden. Dus ze hebben de hele Vice-documentaire en alles niet meer meegekregen, gelukkig.
Oh ja. Ja, ik durf niet, denk niet zo goed meer te eten de rest van de dag.
Ja.
Ik ben blij dat we net onszelf helemaal volgepropt hebben met kaascroissantjes. De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip. Kaboing. Wat moet je doen als je bijna wordt, als iemand tegen je zegt dat die je wil opeten?
Vertrouw op je intuïtie. Ik heb een heel sterk intuïtie over mensen. En ik ga daar altijd tegen in, omdat ik dan zeg maar denk, oh, maar ik moet ze een kans geven. En oh, ik kijk te veel crime. Dus waarschijnlijk zijn ze hele, weet je wel, dat onderbuikgevoel klopt waarschijnlijk niet. Omdat ik gewoon hele creepy dingen hoor de hele tijd. Maar eigenlijk moet je er gewoon wel naar luisteren. Eens. Als jouw buik jou iets vertelt,
dan klopt
het. Als je
het
voelt
gewoon
aan je water,
ja,
gewoon niet in twijfel trekken. Als jij gewoon even iemand een beetje raar vindt, neem je afstand. It's okay. Je hoeft niet altijd aardig te zijn.
En wat ik, mag ik nog iets? Wat ja, ik dacht, is dat je misschien ook nog omgekeerde psychologie kan gebruiken. Dat als iemand bijna al begint met je op te eten, dat je dan gaat zeggen, oh, eet me op. Ik vind het wel lekker. Oh, wil je me alsjeblieft opeten? Hier, ik ben hier. Kom, eet me op. En dat diegene dan denkt, oh, Jezus, freak. Ik ga snel weg.
Dit is dit kan twee kanten op gaan.
Denk je niet dat dat werkt?
Nee.
Oh.
Nee, ik zou gewoon je rape alarm altijd bij je hebben.
Oké, okay, ja, rape alarm.
Dit gebeurt er als Annelies het onderwerp kiest.
Ja.
Dus wil je dit nou volgende keer niet meer horen, stuur ons even een mailtje met een andere zaak waar jij interesse in hebt. Dan kunnen we die eventueel ook meenemen. Het lijkt ons hartstikke leuk om dat te horen.
Kan naar alslaaienmedoodpodcast@gmail.com.
Ja, alslaaienmedoodpodcast@gmail.com. En je kan ons ook volgen op Instagram en Facebook binnenkort.
En op Spotify.
Ja, en op Spotify. Klik op subscribe.
Ja.
Dankjewel. Oh, en eet niemand op alsjeblieft.
Ja.
Ik bewonder mensen van een afstandje.
Of van dichtbij, maar gewoon blijf met je tengels vanaf.
Ja. Doei!
Doei!